Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over een bijzonder journalistiek en historisch project waar mijn collega Ellen de Visser maanden aan werkte. Ze ontdekte namelijk het bestaan van oorlogsarchieven met daarin bezittingen, denk aan trouwringen, portemonnees, foto's, van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar concentratiekampen zijn gestuurd. Die spullen, die moeten terug naar de nabestaanden, vond Ellen. En ze begon een zoektocht. Ellen, hoe hoorde jij voor het eerst van die spullen? Van die portemonnees, trouwringen, noem maar op?
Ik schrijf vaker voor de Volkskrant over de Tweede Wereldoorlog. En als je dat doet, kom je altijd in het Adelsarchief uit, in Bad Adelsen. Dat is het grootste archief over nazi-gevangenen ter wereld. Ik ben daar geweest, dat is een indrukwekkende loods met 26 kilometer aan documenten over 17,5 miljoen nazi-gevangenen uit
heel 26 kilometer aan documenten?
Het is ongelooflijk. Dus je staat daar en je weet niet waar je moet kijken. Dus ik ben al heel lang geabonneerd ook op hun nieuwsbrief. En zo kreeg ik jaren geleden al in de nieuwsbrief, las ik dat zij nog bezittingen hadden liggen van nazi-gevangenen. En dat ze die terug wilden geven. Dus ze waren een campagne begonnen. En ik dacht, ik wist helemaal niet dat je je daar dan voor kon aanmelden als vrijwilliger. Maar ik heb ze op een gegeven moment toch maar een mailtje gestuurd van, kan ik helpen? En toen kreeg ik meteen een reactie van, ja, gaaf, geweldig. En meteen een Zoom-meeting en ik ben er naartoe gegaan. En ja, ze doen het, dat terugzoeken van mensen, dat doen ze met vrijwilligers uit heel Europa.
Ja.
En het is heel veel werk, dus ze waren blij met iedereen.
Mm-hmm.
Ik heb wat ik als eerste heb gedaan is kijken of er iets van mijn opa lag. Want mijn opa Jan is in de winter van 1944 in Neuengamme gestorven. Nou ja, vermoord, zeg maar.
Ja.
Dus ik had eigenlijk de hoop dat er nog iets van hem zou liggen. Hij heeft vlak voordat hij in Middelburg op de trein werd gezet, heeft hij nog zijn trouwring aan mijn oma kunnen geven. En die ring heeft ze haar hele leven gedragen. Hele leven gekoesterd. Ze heeft nooit meer over opa gesproken. Ze is nooit meer hertrouwd. Maar die ring was voor haar heel belangrijk. Dus ik wist van...
Toch een soort laatste tastbare herinnering,
klopt,
aan een dierbare.
Ja, ja, iets wat, ja, klopt. Dus ik snapte ook heel goed hoe belangrijk voor ons misschien onbetekenende dingetjes als een lege portemonnee konden hebben. Dus ik dacht, nou, ik wil dat wel proberen. En tot mijn stomme verbazing kwam ik er toen ook nog achter dat er in een Nederlands archief, namelijk het archief van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, ook nog spullen lagen. Mm-hmm. En dat kwam ik achter door een stuk van mezelf. Ik heb hem hier voor me. Rode Kruis stopt met bezit kampdoden. Stuk uit 1996. Toen hadden ze op het ministerie van Sociale Zaken opeens een kist ontdekt. En daar zaten nog spullen in van nazi-gevangenen. Die waren na de oorlog teruggestuurd naar Nederland. Dus ze hadden hun best gedaan om mensen te vinden. En dat was niet in alle gevallen gelukt. En toen was die kist boven water gekomen. Toen hebben ze nog weer een zoekronde gedaan. Dus ik dacht, oké, hebben ze iedereen gevonden? Wat is er met de rest gebeurd? Ik ben gaan bellen en gaan zoeken. En toen bleken er dus in kamp Amersfoort, in het archief, nog twee kleine doosjes met spulletjes te staan van wie ze de nabestaanden niet hadden kunnen vinden.
En heb je iets van je eigen opa gevonden?
Nee,
ook, of niet?
Nee.
Die niet? Nee, okay.
Ik denk dat opa waarschijnlijk een donkerbruine portemonnee bij zich had toen hij op de trein werd gezet in oktober 44. En daar zijn er nog honderden van. En die zijn allemaal leeg en er zit niks in en daar kan je helemaal niks mee. Okay. Maar in Amersfoort zeiden ze, en dat vond ik wel heel bijzonder, kom maar langs. Net zoals in Duitsland.
Mm-hmm.
En ik kwam daar in maart vorig jaar en toen stonden daar twee dozen met enveloppen. En toen zeiden ze, nou, teken een contract, neem de dozen maar mee. Ga maar zoeken. Als je nog iemand vindt, iedereen die we nog vinden, is meegenomen. We hebben alles geprobeerd, ga maar zoeken. Ik vond dat echt heel gaaf, weet je, dat ze mij het vertrouwen gaven om met die spullen aan de slag te gaan. Ja, want, dus ik heb onmiddellijk thuis in de kluis gegaan.
Ja, maar hoe is dat, die spullen? Wat?
Nou ja, in Adelsen heb ik ze ook gezien. Ja, weet je, het is echt fascinerend. Je hebt de geschiedenis in je handen. Trouwring, identiteitsbewijzen, portemonnees. Het idee dat die mannen, want het waren bijna allemaal mannen, die spullen bij zich hadden toen ze op de trein werden gezet en in het concentratiekamp aankwamen. En het waren allemaal jonge mannen. Ik stel mij voor, mijn opa bijvoorbeeld, die was nooit de provincie uit geweest, hè?
Mm-hmm.
Ze waren natuurlijk niet zo bereisd vroeger als dat ze nu zijn. Dus die komt in een wildvreemde wereld terecht. En dan heb je nog een foto bij je van je geliefde. Of je hebt nog je trouwring. Of je hebt nog een sleutel. Heel veel vluchtelingen die naar Nederland komen, hebben de sleutel van hun eigen huis bij zich. Want dat is wat hen aan thuis herinnert. En ja. Dat wordt je allemaal afgepakt. Ja. Het wordt je afgepakt en daarna wordt je kopkaal geschoren. Je krijgt een kamppak. Maar die spullen die je nog vast kan houden, dat is de ontmenseling natuurlijk ten top. Dus ja, en dan zie je daar die spullen. Er zat ook een liefdesbrief tussen.
Mm-hmm.
Van een liefste Paul, hier mijn eerste brief. Je moet je over mij heus geen zorgen maken. Maar ik heb me zo ongerust gemaakt toen ik je niet van zag verschijnen die maandag. Dat zijn de eerste zinnen van een liefdesbrief.
Ja.
En die man die is naar het concentratiekamp gestuurd.
En dat is wederom Neuengamme hebben we het over.
Ja, we hebben het... die spullen werden eigenlijk... Kijk, in Auschwitz en Sobibor, dat waren vernietigingskampen. Daar werden de spullen van de Joodse mensen gewoon afgepakt. Verkocht, gebruikt. Maar in heel veel andere kampen, waar politiek gevangenen zaten, daar werden... Ja, dat klinkt heel stom, maar mijn gevangenen kwamen binnen. En dan was er een effectenkamer, een effectenkamer. En dan werden die spulletjes gewoon afgepakt. En die werden gewoon per persoon geregistreerd. Keurig de naam, de geboortedatum en de inhoud. Dus ik heb die originele zakjes nog heel vaak.
Met ook het idee als ze dan worden ontslagen uit het kamp,
dan krijgen ze de spullen terug. Het is een beetje zoals het nu ook in gevangenissen gaat. Dat systeem hebben ze, waar de politiek gevangen, hebben ze gewoon volgehouden.
Ja.
Dus dan ik heb van die zakjes en er staat dan op Ein Füllhalter of Ein Ehering Gelb. Gewoon alles keurig zo en dan de datum erbij en de naam en dat werd allemaal bewaard. Dus
maar Neuengamme was ook een kamp waar mensen toch zelden levend meer uitkwamen?
Dat is dat Duitse systeem eigenlijk geweest. Ja, dat gaan we. Ja, je begrijpt het niet, want die gevangenen werden slechter behandeld als de spullen.
Ja.
Die spullen werden allemaal keurig opgeborgen. En ja, in alle andere kampen is bijna niks teruggevonden. Dat is allemaal aan het eind van de oorlog is dat verdwenen of gejat of gewoon weg.
Ja, in Neuengamme was dat systeem nog intact van spullen innemen en netjes archiveren.
Dat was elders ook zo, maar wat er in Neuengamme is gebeurd is dat de nazi's, de nazi-top op een gegeven moment heeft gedacht, maar we kunnen met deze spullen misschien na de oorlog kunnen we nog wel te gelden maken. Dus die hebben een enorme collectie, hebben ze in bij een kegelbaan in de buurt hebben ze opgeslagen en ook nog in een treinwagon. Dus toen de geallieerden na de oorlog het kamp bevrijden, toen vonden ze, een paar kilometer verderop, een enorme collectie spullen.
Oh ja.
En dat is eigenlijk alleen maar daar dat ze die gevonden hebben.
Achtergelaten door de Duitsers.
Achtergelaten door de Duitsers,
ja.
Ja. Ja.
En hadden de instanties, die hebben dus geprobeerd die spullen eerder al terug te brengen. Maar
is ook wel gelukt hoor.
Oh, dat lukt. Die
geallieerden
waren het hele slechte pogingen.
Wat die geallieerden hebben gedaan. Kijk, dat is voor de luisteraar niet, maar dit zijn van die lijsten. Die heb ik hier. Ja. Die hebben na de oorlog hebben ze van al die spullen zijn ze op gaan tikken. Dus er staat precies.
Ik zie nu een lijst met allemaal.
In het Engels.
Namen en
nationaliteit, naam, geboortedatum. En dan staat hier in het Engels wat er in de zakjes zat.
Ja, en dan heeft iemand met een rode pen heeft er een vinkje voor gezet. Waarschijnlijk van, ik heb iemand gevonden naar wie die spullen moeten.
Zo ging het niet. Die geallieerden gingen niet zelf op zoek naar, want dat waren mensen uit heel Europa.
Ja.
Dat konden zij niet doen. Het enige wat ze hebben gedaan, en ze hebben iets van 1000 van die lijsten gemaakt. Dus je snapt om hoeveel spullen het ging.
Mm-hmm.
Dat hebben ze gedaan en vervolgens hebben ze gekeken. Oké, wat zijn de Nederlanders? Dat gaat naar Nederland. Wat zijn de Belgen? Dat gaat naar België. Dus in Nederland is ook in 1950 zijn twee kisten en twee grote zakken met envelopjes of losse spullen aangekomen op het ministerie van Sociale Zaken, denk ik.
Mm-hmm.
En toen zijn ze in Nederland gaan verspreiden.
Ja.
Maar ja, je ziet hier al, er staat op dat lijstje dat ik je geef een Nederlander tussen. Martinus Sutherland. En daar is geen nationaliteit ingevuld.
Oh ja.
En ook zijn voornaam klopt niet. Oké, wat deden ze met die spullen? Die gingen allemaal naar het adelsarchief.
Mm-hmm. Een
archief in Midden-Duitsland. En daar kwam alles binnen. Dus alles wat ze niet thuis konden brengen, dat ging daarheen.
En hoeveel spullen hebben we het over? Die eigenlijk dan nog geen eigenaar hebben? Of nog geen
nabestaande? In adelse lagen toen ik er kwam, vorig jaar nog 2500 enveloppen.
Met spullen?
Met spullen van heel...
waar ze geen familie van hadden gevonden.
Heel veel uit het Oostblok.
Ja.
Dat is heel moeilijk.
Mm-hmm.
Frankrijk was bijna opgelost. België nog een aantal. Ik kreeg een lijst mee van 31 Nederlanders.
Ja.
Van, dit zijn de namen. Dit zijn de geboortedata. We kunnen geen nabestaanden vinden.
Mm-hmm.
En ze hebben ook nog een enorme collectie aan identified
ook wel
owners.
Dapper, Ellen, dat jij dan deze van de instanties die weten die mensen allemaal niet te vinden.
Ja, ga ik het wel even proberen.
Dan doen ze nog een volgende poging. En dan dent Ellen, weet je wat? Kan ik ze wel vinden.
Dat dacht Ellen, maar Ellen dacht ook heel snel, dit gaat me vast niet lukken. Ja. Want iedereen heeft zich er al over gebogen. Ja. Hoezo zou ik ze vinden?
Mm-hmm.
Maar goed, we kregen een lijst van 31. En we hebben ook nog, dus ook nog een enorme bak met unidentified owners. Dus moet je denken aan losse foto's, spullen, een portemonnee met een briefje erin. Geen idee van wie die spullen zijn. En daar hebben we ook nog, aan 11 namen kunnen koppelen. Bijvoorbeeld een portemonnee met een recept erin.
Je hebt het samen met een aantal amateur historici gedaan.
Ja, klopt. Dat is wel echt heel belangrijk. Ja. Ik was niet alleen, want toen ik die spullen uit het Duitse en het Nederlandse archief had, toen dacht ik, ja, maar dit gaat me boven het hoofd groeien. Mm-hmm. Ik moet hulp zoeken, want ja, ik had ook helemaal geen ervaring in zoeken. Maar hoe doe je dat?
Ja.
Dus ik heb 2 amateurhistorici gevonden, Theo van Bemmel en Erik Dijkstra.
Ja.
Ah, die waren echt geweldig. Dat waren echt van die raszoekers. En Theo had dan weer in het kadaster iets gevonden. En het was echt ongelooflijk. Dus we hebben het echt met z'n drieën gedaan. En waar de een vastliep, kon de ander er weer lostrekken.
Ja, een team van 3.
Een team van 3.
Een zoekteam.
Een zoekteam, inderdaad. Ja. Dus we hadden uiteindelijk, even kijken, hoeveel spullen hadden we? We hadden 31 in Duitsland. En dan hadden we nog een paar gevonden van wie zij niet wisten van wie de spullen waren.
Mm-hmm.
Maar wij konden daar dan achterhalen door een naam op een briefje of door foto. Ik weet dat Erik heeft een hele map met 100 foto's zitten uitzoeken. Want die waren van 2 politieagenten uit Nederland. Heeft hij helemaal per foto moest hij beschrijven wat erop stond en van wie die waren.
Mm-hmm.
Dus die hebben we uiteindelijk ook terug kunnen geven. En in kamp Amersfoort waren het er uiteindelijk 27 waarvan we dachten, nou, daar kunnen we iets mee. Kijk, een horloge zonder iets erbij. Ja.
Dat is kansloos. Dat en als er initialen niet op staan, dan wordt het alweer iets makkelijker.
Ja, maar dat was heel vaak niet het geval. Dus uiteindelijk 27 over. Ja.
En
toen gingen we dus zoeken.
Vertel het maar eens over zo'n eerste bingo moment. Of zo, dat je dacht, ik krijg nooit een bingo.
Ja. Nou, soms hadden we heel snel bingo. En dat verbaasde me in het begin enorm. Ik zei, dat kan niet kloppen, weet je. Dat kan niet waar zijn. Dat
je
dan
zo snel vindt. Ja.
Ja, precies. Ja, en soms was het ook echt heel lastig. Het is echt een gigantische klus geweest. Het is echt elke avond, elk weekend, soms eindeloos pielen, zoeken, archieven. Wat ook niet meehielp was dat sommige namen verkeerd gespeld waren.
Mm-hmm.
Dus die nazi's hadden dingen opgeschreven zoals ze het hoorden. Er was er zelf één Paul Dross, dat is de man van die liefdesbrief. Die had per ongeluk in het archief de naam gekregen van de Sheffield United voetbalspeler van wie die een voetbalplaatje bij zich had. Ja, Jock Dodds. Dus die man heette Dots in het archief, maar bleek Paul Dross te zijn.
Oh ja.
En dat zagen we vrij snel, maar ja.
Gearchiveerd toen.
Ja,
en dat snap ik
ook wel. Jemig, je hebt ook in het archief, was het ook nog een gigantische klus om al die mensen goed te archiveren.
Ja.
Hè, bijvoorbeeld John Merck was Merts geworden. Dus ze hadden de TZ, dat was een beetje zo scheef geschreven. En dan hadden ze verkeerd geïnterpreteerd.
Ja.
Dus daar begon het al mee. Ja, en vervolgens ja. Je kunt bij het CBG kun je persoonskaarten aanvragen van iedereen die is overleden. Kun je een kaart aanvragen en dan staat op met wie iemand getrouwd is en wat de kinderen zijn, wie de kinderen zijn, hoe ze heten en wanneer ze zijn geboren.
Ja.
Maar als iemand in het buitenland is overleden, heb je geen kaart. Dus dan moet je weten met wie iemand getrouwd is. En dan moet je daar de kaart van aanvragen. En dan kom je bij de kinderen uit. Maar dan staat natuurlijk niet de mailadres van de kinderen bij. Je hebt alleen de naam van het kind en de geboortedatum.
Ja.
En vaker leeft het kind niet meer.
En dat is dan ook nog de paspoortnaam. En dat is natuurlijk niet per se de roepnaam van iemand waarmee die ergens online staat.
En heel veel gevangenen zijn niet getrouwd. Hebben geen kinderen. Dus dan moet je via de vaders en de moeders moet je stamboom maken. En dan moet je naar beneden. Naar de neven, de nichten, de achterneven, de achternichten. En dan moet je mazzel hebben dat iemand een bedrijf heeft en een mailadres heeft. Of we hadden een keer een meneer de jongen. Die had 4 dochters.
Mm-hmm.
Met wie zijn die dochters dan getrouwd? Geen idee. En soms heb je dan, kijk, ik heb hier een hele oude persoonskaart. Zo ziet dat eruit.
Omdat dan de achternaam verloren
gaat. Ja, die gaat verloren. Ja. Maar kijk, als je nou zo'n oude persoonskaart hebt, dan is er nog wel eens een ambtenaar van de burgerlijke stand die heeft erbij gezet met wie iemand getrouwd is.
Ja, oh ja.
Dan gaat er hoera op, want dan kan je verder zoeken.
Ja.
Soms via social media, Facebook, maar heel veel oude mensen snappen de chatfunctie van Facebook niet. Hebben we achterhaald. Dus dan stuur je een berichtje en dan reageren ze niet.
Nee.
Dus dan moet je alle vrienden van iemand op Facebook nagaan om te kijken van kan ik die dan bereiken? Zodat die persoon
kan
inlicht.
Bellen of zo,
ja, zoiets. En we hebben ook wel gewoon soms een brief gestuurd. En werd verkeerd geadresseerd aan een ver familielid. En die stapte onmiddellijk op zijn fiets. En die zei, maar dat is volgens mij... Ja, die ken ik wel. Dat is een heel ver familie. Ik weet ongeveer waar die woont. En die ging voor ons meteen op de fiets. Dus het was heel leuk. Mensen die wilden wel helpen zoeken.
En als je dan zo'n nabestaande gevonden hebt, dan is het... Hallo, hier is Ellen de Visser en ik heb een trouwring van uw opa. Of hoe gaat dat?
Ja, nou, dat hebben we niet gedaan. Want ik dacht zelf, als ik zou worden gebeld door iemand die ik niet ken en die zei, in het archief ligt nog iets van jouw opa.
Mm-hmm.
Ik weet niet of hoe ik daarop zou hebben meteen... Nee, ik geloof dat ik dat niet heel plezierig zou vinden. Dus we hebben een brief gemaakt, een soort met als eerste zin, hopelijk overvalt deze brief u niet al te zeer, maar wij zijn op zoek naar de nabestaanden van.
Mm-hmm.
We leggen u graag uit waarom wij contact met u zoeken. En dan hadden we een hele lange brief en hadden we foto's van objecten bijgedaan. De uitleg, waarom het zo lang had geduurd, met uitleggen wie wij waren,
mm-hmm.
met eventueel contactadressen in Adelsen en in Amersfoort erbij. Nou, dat werkte echt perfect, want iedereen reageerde. Ah. Er is niemand geweest die wij een brief hebben gestuurd, die niet heeft gereageerd.
En hoe is die reactie dan?
Verbaasd. Ja? Ongelooflijk verbaasd. Van, het kan niet. Ik heb uw brief wel 3 keer gelezen.
Hmm.
Er was 1 Joodse meneer bij, wat echt bijzonder was. Nou, die belde mij op, helemaal in de gloria. Ik vind het geweldig. En ik heb uw brief al 6 keer gelezen. Het kan niet waar zijn. Oom Jacob, hebben we nog een ring van. Weet je, zo. Oh, of mensen die zeiden, ik ben de tuin ingelopen. Ik heb tegen de buurman gezegd, het is van mijn vader. Zo.
Oh.
Dat is echt zo ontroerend.
Ja.
Ja, echt heel bijzonder. Ja. Iedereen was eigenlijk ook verrast vooral. Dat die spullen er nog waren. Hoe kan dat nou, zeiden ze dan.
Ja.
En hoe heeft u mij gevonden?
Ja.
Ook zo leuk.
Ja.
Waarom ben je niet mijn zus of zo? Weet je, dat...
En ik zou dan zelf echt doodsbang zijn om zoiets via, ik noem maar wat, PostNL of zo te gaan versturen.
Ja.
Straks raakt het kwijt of zo.
Weet
je.
Klopt.
Dan heb je eindelijk die spullen.
Ja, hebben we ook niet gedaan. Nou, hebben we in sommige gevallen, kijk, als het om een verre oud-oom gaat, die je nooit hebt gekend en voor wie je vaag iets... Dus,
Canada woont of zo.
Sterker, het spoor leidde ook naar Canada. We hebben een kleinzoon van een razzia-slachtoffer uit Putten. Hoogleraar psychologie in Canada.
Mm-hmm.
Goed, dat Duitse archief heeft dus de spulletjes naar hem opgestuurd. En in een enkel geval zeiden mensen, mag het opsturen.
Hmm.
Maar in verreweg de meeste gevallen zeiden ze, maar luister, dit is het laatste wat mijn vader, mijn opa of mijn oom bij zich had op zijn tocht naar de vernietiging.
Ja.
Dat gaan we niet door de postbode in ontvangst laten nemen. Dat wil ik. Iets ceremonieels, dat wil ik. Ik wil herinneringen ophalen.
Ja.
Dus,
ik ben een
hele tocht door Nederland.
Ja.
Van Groningen tot Middelburg. Heel veel mensen ben ik thuis geweest. Middelburg, Groningen, Limburg, Brussel. En heel veel mensen zeiden ook, ik wil wel naar Kamp Amersfoort komen. De plek waar hun geliefde... vertrokken. Ja, daar was het soort verzamelpunt. Dus daar zijn we ook heel vaak geweest om daar het spulletje te overhandigen. En vertelde ik altijd iets, legde ik uit hoe we aan de spullen waren gekomen. En dan legden we het doosje op tafel. En dan ging het doosje open en dan lag daar een ring, een horloge, een portemonnee. En er is heel veel gehuild, Tony.
Oh ja.
Snap je? Dat snap je denk ik wel. Het was echt kippenvel voor heel veel mensen. Van jeetje. Tuurlijk. Weet je, Klaas de Raad bijvoorbeeld, een best bekende verzetsman in Nederland, we hadden van hem een portemonnee gevonden en een foto van zijn 4 kinderen. Nou, dus zijn 2 zoons leven nog.
Die zijn dan
Klaas
en
Freek, 89 en 85. Dat doosje gaat open en die foto ligt daar. Ja, huilen. Ja, dit was wat die man heeft het niet overleefd. Dus die is daar vermoord. Dus je stelt je voor, die heeft naar die foto gekeken. Ze hebben 3 dagen in de trein gezeten. Veel gevangenen kwamen van het 11 oktober transport. Het grootste transport van Amersfoort naar Neuengamme. Hm. Ruim 1400 gevangenen. Hebben 3 dagen in de trein gezeten voordat ze in Neuengamme aankwamen. Ja, die man heeft naar die foto zitten kijken. Van waar ga ik heen?
Ja.
Wat laat ik achter?
Ja.
En dat realiseert zo'n zoon zich 80 jaar na dato. Dus die begint te huilen. Ja, dat begrijp ik wel.
Tuurlijk, ja.
Ja, en mensen zeiden heel vaak van... ik heb de hele nacht niet geslapen voordat ik hier naartoe moest komen. Ik vind het zo bijzonder en ik ben zo van slag. Wat we ook meemaakten, familieleden die zeiden... heeft mijn vader in een kamp gezeten? Die had het
die
dan overleefd. Ja, die hadden het dan... Er zitten ook overlevenden bij.
Ja.
Hadden nooit meer over gepraat.
Ah.
Dus er zitten echt wel 3, 4... misschien wel 5 families bij. Die zeiden van, nou, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Ik bedoel, mijn vader heeft er nooit over gepraat. Een van de dochters zei, nu weet ik waarom hij in de week van 4 mei altijd zo stil was. En waarom wij altijd weg moesten. Dat heeft hij helemaal in zijn uppie gedaan. En wij wisten het niet. Ja. Had ik het maar geweten, dan had ik hem kunnen helpen.
Wat je wel vaak hoort met het idee zo van, ja, ik wil niet mijn gezin ermee belasten. Of als ik erover praat, dan wordt het nog pijnlijker.
Sterker, ik denk dat we hebben van 44 gevangenen dus families gevonden. Mm-hmm. Nou, ik denk dat er misschien 2 waren waar er over werd gesproken. En in alle andere gezinnen. Dus als gevangenen terugkwamen, spraken ze er niet over. En als gevangenen daar werden vermoord en niet terugkwamen, dan sprak de familie er ook niet meer over.
Ja,
dat was ook te pijnlijk. En je had ook geen woorden om te beschrijven wat je had meegemaakt. En voor een vrouw die achterbleef, ja, die moest door. Dus dan had je denk ik het idee, ik ga dat begraven. Ik bouw er een muurtje omheen.
Je had ook nog zo'n verhaal gevonden, hè? Van iemand waarvan dan de hele familiegeschiedenis ineens
dat was zo op zijn kop kwam te staan. Dat was zo bijzonder. Johannes van de Kraan, een dwangarbeider. Gedeporteerd naar Neuengamme, was ondergedoken. Verraden. Opgepakt. Neuengamme. En die familie had nooit bericht gekregen. Die was eigenlijk nog steeds vermist in hun ogen.
Mm-hmm.
En voordat ik de familie ging benaderen, dacht ik, ik moet wel even kijken, waar ligt Johannes? Ligt hij ergens? Weten we iets van hem? Dus ik ontdek, Johannes is na de bevrijding overleden in een Brits ziekenhuis. Dus zo ziek dat hij, heeft de bevrijding nog gehaald, maar...
Te verzwakt.
Hij is daar aanvankelijk begraven en hij is herbegraven op de erebegraafplaats in Loenen. Dus mm-hmm. Ik mail de nicht mijn bevindingen. Hij zegt, Loenen? Nee, oom Johannes. Ja, nee, die is verdwenen. Dat weten we niet. Ik zeg, nee, maar hij ligt in Loenen. Ik heb wel 6 keer gecontroleerd. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn? Ik zal toch niet fout zitten? Nou, op de Oorlogsgravenstichting heeft inmiddels een dossiers online staan. Dus dan kun je kijken.
Mm-hmm.
Dus ik mail haar dat dossier. Oh, ze zegt, het is niet te geloven. Dat is het handschrift van mijn opa. Er is een uitnodiging voor de herbegrafenis in Loenen. Wie komen er?
Ja.
En wat staat eronder? Er komt alleen de vader. Dus die man, de vader van Johannes, is alleen naar de herbegrafenis van zijn zoon gegaan.
Heeft het niet tegen zijn gezin gezegd.
Niet gezegd tegen zijn vrouw, niet tegen zijn kinderen. En ze zei, ja, opa ging inderdaad wel eens met de Solex vanuit Rijswijk, waar wij wonen, naar Loenen. En wij wisten nooit waarom. En nou weten we het. Hij heeft daar helemaal in zijn eentje aan het graf van zijn zoon gestaan. Ja. Hij heeft gedacht dat hij ons daarmee spaarde. Dus we zijn samen naar Loenen gegaan. Nicht Maria en ik.
Ja.
Ze had een hele grote bos witte rozen mee. En ze was heel geëmotioneerd. Ze raakte de steen aan. En ze zei, ja, dat had ik mijn moeder nou zo gegund. Het was haar lievelingsbroertje. En ze heeft geen afscheid van hem kunnen nemen. En mijn opa heeft vermoedelijk gedacht dat dit het beste was. Maar hij heeft het ook alleen gedragen.
Ja.
Zo hartverscheurend.
Ja.
Ja. Dus wat hadden we van hem? Een soort werkvergunning en een lege portemonnee. Dus dan heb je 2 spulletjes en dan komt dit verhaal erachter weg.
Dat had je toch aan het begin niet kunnen bedenken. Je begon met er liggen hier spulletjes die geen, nog geen eigenaar hebben.
Nee, en zo heeft elk natuurlijk hebben al die spullen hebben toch, daar komen allemaal, hè, wat een schatkamer aan herinneringen schreven. Een Australisch kleinzoon aan ons. Komen ze achter al die spullen zitten, dit soort herinneringen. Maar dit was wel echt een hele bijzondere.
Ja.
Ja.
En hoeveel van al die spullen waar je mee begon, hoeveel procent van die cold cases heb je nu samen met de collega amateur historici opgelost? En hoeveel procent is nog cold case?
Ja, even denken. We hebben nog van 25 gevangenen nog spullen niet gevonden van de 69. Vind ik best goed eigenlijk.
Oké, dus meer dan de helft heb je nabestaanden weten te vinden.
Ja.
En bij degene die, waar dan nog geen nabestaanden van zijn gevonden, is dat jammer, maar helaas, we hebben alles geprobeerd?
Wij willen iedereen vinden.
Een laatste list.
Ja. De laatste list is de lezer en de luisteraar van deze podcast. Mm-hmm. Dus we hebben een overzicht gemaakt op onze website. Volkskrant.nl/gestolen herinneringen.
Ja, die herhaal ik even. Volkskrant.nl/gestolen herinneringen.
En we hebben echt, daar staan echt, weet je, van trouwdingen tot identiteitsbewijzen, tot vulpennen en alles. We hebben van 11 van die gevangenen echt de naam, de geboortedatum. We hebben van die gevangenen ook vaak al onderzoek gedaan. Alleen, we kunnen die nabestaanden niet vinden. Ja, het klinkt gek, maar niet iedereen is online.
Ja, weet je, zeker iedereen van zit die op generatie. Facebook.
Nee,
ja.
Precies. Dus ja. Sommige mensen laten gewoon geen sporen na. Of je zit verkeerd. Er zitten ook een aantal spullen tussen waarvan we niet goed weten van wie ze waren. En wat ik echt ontzettend graag zou willen. Er zitten een paar trouwringen tussen. Met een inscriptie erin. En ik heb alles gedaan om te achterhalen van wie die trouwringen zijn. Die zijn na de oorlog in het verkeerde envelopje beland. Dus er zijn twee trouwringen in één envelopje gestopt. Dat is gewoon een beetje voor omdat we weten dat het Neuengamme-gevangenen zijn. Maar er staat 1 juni 41 B.B. Dus dat is de
ring
geweest.
En we weten ook dat het Nederlanders zijn.
Ja, want ze zaten ook in een zakje van een andere gevangene uit Nederland. Dus we zien ze staan op de lijsten die de geallieerden hebben aangelegd na de oorlog. Dus we weten dat ze uit Neuengamme komen. Ik ben bijna zeker dat het Nederlanders zijn. We hebben van alle Nederlandse Neuengamme gevangenen kregen het bestand van alle gevangenen. Hebben we een onderzoeker gevraagd om daar alle echtgenotes bij te vinden. En toen hebben we alle initialen nagelopen. En we dachten twee keer dat we er waren. En de familie had de originele trouwring nog van de moeder.
Ja.
En het bleek niet te kloppen. Dus er is me echt veel aan gelegen. Ik vind een trouwring zo bijzonder. Maar we hebben ook Annie. Annie was het vriendinnetje van politieagent Simon Besseling. En hij had haar foto bij zich toen hij op transport werd gezet. En had een heel lief gedichtje achterop gezet. Mijn liefste Annie. Tot spoedig wederziens. En de familie van deze politieagent, aan wie we dit weekend de spullen hebben overgedragen, die zeggen, wij willen zo graag weten wie Annie was. Want het was zijn liefde.
Oh.
Annie was verkoopster bij de CNA in Den Haag. Haar vader had een kapsalon in Den Haag. Dus, en Annie moet ook een foto van Simon hebben gehad. Dus Simon had de foto van Annie en Annie had de foto van Simon.
Ja, zoals geliefden dat,
doen. En dan denk ik, ja, het zou toch gaaf zijn als een lezer of een luisteraar zegt, oh maar ik weet wel wie Annie was. Annie was mijn tante of was misschien mijn moeder of mijn oma. En dan wil die familie van Simon heel graag weer afspreken.
Ja, ja.
De familie van Annie, om die foto te geven.
Nou,
ja.
We gaan dus vanaf, we hebben in de papieren krant online en nu hier in de podcast. We gaan de Wisdom of Crowds starten.
Weet je, wij hebben gezien bij het zoeken dat je soms je zit soms vast en dan.
Dat je één schakeltje mist.
Eén dingetje nodig hebt. We zochten een Duits, een heel lang gezocht naar Maria Speyer, de enige vrouw in onze collectie, voor wie we de poederdoos hadden en een rozenkrans in een Nederlands archief. Voorkomen op het verkeerde spoor. En ik vond toevallig in een Amerikaans archief haar kaart. Theo was bezig en die zei, het wordt niks, het lukt niet. Ik vind haar kaart en Theo als een speer heeft uiteindelijk haar zoon en haar kleinzoon in Duitsland gevonden. Dus die komen nou in maart naar Amersfoort om de poederdoos en de ring en de rozenkrans van Maria in ontvangst te nemen. Dus soms heb je één, zit je vast, heb je één dingetje nodig en dan kan je weer helemaal verder. Dus ik hoop dat onze lezers en onze luisteraars.
Nou, luisteraars, help mee met zoeken. We hebben nu gehoord hoe belangrijk het ook is voor nabestaanden.
Zeker,
om die spullen weer in handen te krijgen. Dus ik zou zeggen, ga allemaal naar volkskrant.nl/gestolenherinneringen. Bekijk die spullen. Overleg met vrienden, familie. Met name de ouderen, denk ik, in de vrienden en familie. Zo van, hey, herkent u deze spullen? Zeggen deze aanwijzingen u iets? En dan dan gaan we binnenkort vertellen of die verdere zoektocht, wat die heeft opgeleverd.
Dat zou mooi zijn, hè? Dat we nog een keer een stuk kunnen maken. Niet zo groot als wat we nu doen, hè? Want het is nogal uit de hand gelopen nu. Hè? Met een geweldige site gemaakt.
Dit mocht ook uit de hand lopen.
Dit mocht ook uit de hand lopen, omdat het zo succesvol was. Maar het zou fijn zijn als we op een gegeven moment nog een keer een klein stukje kunnen schrijven over. Dankzij de lezers en de luisteraars hebben we het zaak opgelost.
Dus help mee. Volkskrant.nl/gestolenherinnering. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Ellen de Visser. Mijn naam is Tony Mudde en de volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Graag, tot dan!
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.